Heel hartelijk welkom bij dit onderdeel van de avond van de Raad. In het bijzonder degene die in het publiek bij ons zijn. En wij hebben vanavond ook een meespreker, dat is mevrouw Den Boestert. Mevrouw Den Boestert, hartelijk welkom. U zult straks als eerste even het woord krijgen om nog even te zeggen wie u ook al bent en waarom u graag wilt meespreken hier. De portefeuillehouder vanavond is wethouder Adriani. Wij gaan het hebben over de richtinggevende uitspraken omgevingsvisie. Dat is een raadsvoorbereidend voorstel. Wat op 20 februari aanstaande uiteindelijk in de raad hopelijk tot besluitvorming komt. De ambtelijke ondersteuning vanavond is in handen van Martine Smit, Quirijn de Kraker en Michiel Stam. Technische vragen tot op heden zijn slechts door een enkele partij gesteld. En dat voor een dergelijk gecompliceerd voorstel. We hebben wat in het vooruitzicht. Voordat we beginnen met behandeling van het onderwerp, wil ik u toch nog kort en voor de zekerheid, want ja, ook ik ben onwennig, want het is mijn eerste keer, een aantal spelregels even met u doornemen. Uiteraard kunt u straks allemaal een politieke vraag stellen, zowel aan het college of aan mevrouw Den Boestert of aan elkaar. Na het antwoord erop kunt u eventueel een vervolgvraag stellen waarop hopelijk weer een antwoord volgt. Vervolgens zal ik degene die over hetzelfde onderwerp ook een vraag heeft het woord geven, waarna het proces zoals hiervoor beschreven zich weer herhaalt. Als we over het betreffende onderwerp uitgesproken zijn, volgt de bespreking van een volgend onderwerp en herhaalt deze rite zich opnieuw. Aan het eind van onze totale bijeenkomst zal ik alle zorg- en aandachtspunten inventariseren, zoals gezegd, ten behoeve van besluitvorming in de Raad van 20 februari. Ik attendeer u graag erop dat er een uitgebreid raadsvoorstel en besluit aan ons voor ligt. Wellicht is het een aanpak, maar ik laat het graag aan u, om de opbouw van het raadsvoorstel en het raadsbesluit te volgen qua behandeling. En daarnaast maak ik u nog attent op het feit dat de omgevingswet en alles wat ermee samenhangt inmiddels al een langdurig voorbereidingsproces kent. In november 2018 zijn we begonnen om de omgevingsagenda vast te stellen. Daarna is een gestructureerd participatietraject uitgevoerd tussen mei en november 2019. En in juli 2019 hebben we als raad het plan van aanpak transitiefase omgevingsplan vastgesteld. De invoering staat nog steeds gepland van de omgevingswet in 2021. En ik las net dat vanmiddag minister Stientje van Veldhoven nog heeft bekendgemaakt dat ze, en ik zat er net met wethouder Adriani nog even over te praten, ergens in het voorjaar, ik citeer haar, een besluit zal nemen wanneer die definitief zal worden ingevoerd. Niet nadat ik de commissiegriffier heb aangekeken, kan ik u nog aangeven dat we voor de behandeling van dit onderwerp tot 10 uur de tijd hebben. Maar voordat we dat doen, wil ik eerst het woord geven aan mevrouw Den Boestert. Vertellen wie is u en waarom wilt u graag meespreken?
Mag ik nog even een puntje van orde, voorzitter? U gaat straks de punten van de omgevingsvisie en het raadsbesluit langs. Ik zou het prettig vinden als u zich als voorzitter niet zou beperken tot punt 1, want dat zegt mij niets. En ik werk nu eenmaal zonder internet en zonder computer. Maar eventjes aangeven wat het kopje dat daarbij hoort aangeeft. Dan weet ik het ook.
Prima, zal ik doen.
Dank u, voorzitter. Mijn naam is Tine Den Boestert. Ik woon in Nieuwegein, gebruikelijk. En ik wil het graag hebben over de cultuurhistorie en over het vergunningsvrij bouwen. Ik weet niet of ik nu al moet aangeven wat ik daarvan moet zeggen, of dat ik moet wachten tot het punt aan de orde is.
U mag dat kort doen.
Het gaat om de wettelijke verplichting sinds 2012 van opname van de cultuurhistorie of erfgoed in de ruimtelijke ordening. Voor monumenten en archeologie loopt dat goed, maar voor cultuurhistorisch landschap geldt dat niet. Nieuwegein heeft wat dat betreft zijn wettelijke taken niet op orde. Al eerder Bij het woningbouwprogramma en bij de erfgoedvisie heb ik uw aandacht hiervoor gevraagd. Uw raad heeft de opdracht gegeven om een inventarisatie te maken van het cultuurhistorisch erfgoed. Met als resultaat het in 2012 verschenen RAAP-rapport. Nog steeds is er geen vastgesteld beleid. Nog steeds is het niet duidelijk hoe we omgaan met de verschillende waarden van dat erfgoed. Keer op keer wordt het uitgesteld. Ruimtelijke initiatieven blijven echter wel doorgaan. Daarbij dient de cultuurhistorie meegenomen te worden. Nu blijkt dat, als er geen geactualiseerd bestemmingsplan is, beperkt tot de archeologie en de monumenten. Omliggend landschap met een bepaalde cultuurhistorische waarde wordt daarbij niet meegenomen. De gemeenteraad zal binnenkort besluiten moeten nemen voor projecten waarbij vanwege hun ligging de cultuurhistorie meegewogen had moeten worden, maar in de voorbereiding van die besluiten niet gebeurt. Ik hoop dat u dit alsnog gaat doen. Het gaat hierbij om de morsenbaan nummer 1, het wandelpad en het verhogen van 2 verdiepingen van de badbaan nummer 5. Dat is op het moment nog een aanvraag. Bovendien maak ik me zorgen om het vergunningvrij brouwen in gebieden met een hoge cultuurhistorische waarde. Ik woon zelf aan de Mallepaardweg, een deel van de voormalige Overijnse weg in de wijk Plettenburg. Volgens het RAAP-rapport een cultuurhistorisch landschap met een zeer hoge waarde. Een woonenclave, in de jaren 70 van de vorige eeuw buiten het bedrijventerrein gehouden. Het voormalige agrarisch gebied heeft volgens het bestemmingsplan grotendeels een woonfunctie. Het voormalige agrarische bestemming heeft de tuinbestemming gekregen, met als bestemmingsregel dat daar niet zonder vergunning gebouwd mag worden. Een bescherming dus. De aangrenzende bebouwing van de bedrijven hebben een hoogte van 7 meter. Nieuwe wetgeving maakt het mogelijk vergunningsvrij te bouwen. Daar biedt, ondanks dat dat opgenomen is in het bestemmingsplan, de bestemming tuin geen beschermingen voor. Er is recent in onze straat gebouwd. Een gebouw van 180 vierkante meter, zonder vergunning, dwars tegen de verkavelingsstructuur in. Op hetzelfde perceel staat een gemeentelijk monument. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Hoe gaan we op zeer korte termijn de bescherming van het gebied regelen? Een dubbele bestemming, cultuurhistorie.
Dank u wel, mevrouw de Boestert. Ik kijk even in de zaal. Heeft iemand? Mevrouw Derks.
Ja, voorzitter. Ik ben het met de meespreekster niet eens. We hebben wel degelijk beleid. De gemeenteraad heeft op voorstel van het college ervoor gekozen om te kiezen voor het zogenaamde niveau 2. En het beleid van de gemeente Nieuwegein bestaat uit het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en niet meer dan dat.
Onwennigheid. Meneer Horst.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil mevrouw Den Boestert danken voor haar inspreek. Ik vind het altijd prettig en moedig als inwoners dat doen, om hier in de zaal te komen en hun mening aan ons te geven. Ik zou willen dat meer inwoners dat vaker deden bij verschillende onderwerpen. Dus dank daarvoor. En ik ben wel benieuwd. Ik zou de wethouder willen vragen om eens een reactie te geven op de kern van de kritiek van mevrouw Den Boestert over dat er in het gemeentelijk beleid onvoldoende aandacht voor cultuurhistorie zou zijn. Zo heb ik dat dan maar even geïnterpreteerd. Is dat er wel? Is dat nog misschien in ontwikkeling? Zouden we daar misschien nog meer stappen kunnen zetten? En hoe is dat? Komt dat, landt dat ook in de omgevingsvisie?
Wethouder Adriaan.
Ja, dank voorzitter. Ik ben het eigenlijk wel met mevrouw Derks eens. We hebben nog niet zo heel lang geleden, heeft collega Van Engelen met u van gedachten gewisseld over het erfgoedbeleid en daar ook een beleid over vastgesteld met een weliswaar bescheiden, maar wel een ambitieniveau. Voor zover ik weet, maar als ik lieg dan word ik wel gecorrigeerd, is het RAAP-rapport waar mevrouw Den Boestert aan refereert, hanteren wij ook nog steeds bij het beoordelen van initiatieven in de cultuurhistorisch gevoelige gebieden. En we hebben bij het vaststellen van de omgevingsagenda hebben we in beeld gebracht welk beleid we denken dat één op één over kan en waar de witte vlekken of de schurende beleidsonderdelen zitten. En we hebben op die manier toegetrechterd naar het besluit van vandaag, waarin we met name op die elementen richtinggevende uitspraken van uw raad vragen in aanloop naar de omgevingsvisie. En dat is dus tegen de achtergrond dat alles wat niet expliciet besloten wordt, in feite als bestaand beleid overgaat. En dus ook het erfgoedbeleid zoals we dat met elkaar hebben vastgesteld.
Anderen die nog willen reageren op de woorden van mevrouw Den Boeste? Dan geef ik mevrouw Den Boeste nog even de mogelijkheid om te reageren op wat zij hier van de commissieleden heeft gehoord, of de raadsleden.
Nou, ik ben het dus niet mee eens, want ik heb mijn zienswijze gegeven op de erfgoednota en daar is opeens die landschap juist uitgehaald en niet beantwoord. En dat is maar verschoven naar een latere datum en het is echt niet meegenomen. En hoe kan het dan zijn dat bij ons in het gebied die tuinbescherming niet meer is en er toch nog steeds geen dubbele bestemming is van cultuurhistorie? Dus we hebben helemaal geen bescherming van die cultuurhistorie.
Wethouder of wellicht een van de ambtenaren?
Nou, misschien nog heel even, want dat linkt aan het vergunningvrij bouwen. En mevrouw Den Boeste spreekt haar zorg uit dat omdat de wet meer ruimte biedt voor vergunningvrij bouwen, dat dan ook stukken bescherming wegvallen. Wat we vanavond in het besluit met u bespreken en 20 februari voorleggen, is juist in feite om die wettelijke ruimte die inderdaad geboden wordt, om die stevig in te dammen. Dus om nu de principiële uitspraak te doen, wij gaan helemaal niet al die ruimte voor vergunningvrij bouwen benutten. We beperken ons tot datgene wat nu ook al vergunningvrij is. En op een aantal elementen gaan we met elkaar nog het gesprek richting omgevingsvisie aan, welke oprekking dan eventueel wel zou zijn. Maar achtergrond van het besluit zoals dat nu voor ligt is juist om die ruimte die wettelijk geboden wordt eerder te beknotten en dus de bescherming te verhogen, dan om die helemaal uit te nutten.
Meneer Van Heuvel.
In het raadsvoorstel bij punt 3.2b... lees ik iets wat in mijn gevoel niet in lijn is met wat de wethouder zegt. Hier staat namelijk, we gaan zoeken welke, als ik het vrij vertaal, is hoeveel ruimte is er om verder nog meer vergunningsvrij te bouwen? Of begrijp ik het verkeerd?
Wethouder.
Het is maar vanaf welke kant je het aanvliegt, voorzitter. De wet zegt, maak zoveel mogelijk vergunningvrij. Wat wij hier zeggen is, nou dat moeten we nog maar eens even zien. Gaan we eerst maar eens even goed met elkaar doordiscussiëren waar we die ruimte willen benutten en waar niet.
Dank u wel. Is het een voorstel om zeg maar de opbouwde structuur van het raadsvoorstel en daarmee ook het raadsbesluit te volgen? Ik zie instemmende hoofden, mevrouw Vizé.
Nou, ik heb ook wel een algemeenheid hierbij eigenlijk, voordat we echt punt voor punt erin gaan duiken, is dat ik me eigenlijk wel een beetje zorgen over maak dat als we op een vierkante meter straks drie verschillende dingen tegen elkaar gaan afwegen, of dat we dan met z'n allen en wij als raad, het college en ook de inwoners de consequenties daarvan gaan overzien. Ik moet zeggen, ik raak al aardig de weg kwijt in dit document, omdat ik het gevoel heb dat hij hier en daar elkaar gewoon tegenspreekt. Dan vraag ik me af hoe dat met de rest gaat. Kan de wethouder daar iets over zeggen?
Wethouder Radiani.
Ik weet niet helemaal zeker of ik snap wat mevrouw Vizé bedoelt. Maar als haar punt is dat daar waar de omgevingswet van ons vraagt om echt integraal naar de fysieke ruimte te kijken, dat het daar complex van wordt, dat ben ik zeker met haar eens. Daarom ben ik ook blij met het proces wat we aangelopen hebben om eerst te kijken wat is nou beleid waar we ons comfortabel bij voelen. En als we dat tegen elkaar aanleggen, waar schuurt dat dan nog, zodat we de dingen waar we het met elkaar over moeten hebben echt daartoe kunnen beperken. En dan zie je dat het inderdaad nog steeds een vrij complex besluit oplevert. Ja, en hoe zeggen die mensen van de blauwe enveloppen dat dan? Makkelijker kunnen we het niet maken, maar wel leuker? Nee, nou ja, u snap wat ik bedoel.
Dan heeft u mijn vraag inderdaad wel goed begrepen. En ik weet niet of dat mijn mederaadsleden hier, ook misleden, dat met mij zo meevoelen. Ik heb nu eigenlijk echt gewoon geen idee wat de consequenties zijn van de gevraagde besluiten die hierin staan. Ik kan gewoon, normaal gesproken kan ik nog wel een beetje bedenken van nou, dit wordt het antwoord, dus dan kan ik de consequenties overzien. Maar er worden hier zoveel verschillende dingen gevraagd waarvan ik denk van ja, dat moet allemaal nog uitgedotterd worden. En wat zijn die consequenties daar dan van? En heb ik dan straks nog, als de inhoud naar aanleiding hiervan ligt, nog voldoende kans om erop te sturen?
Op risico af dat het een cursus retoriek of bestuurskunde wordt. Misschien anderen die een antwoord of een gesprek willen aangaan of een vraag met mevrouw Vizet. Meneer Van Heuvel.
Oké. Ik zou de vraag van mevrouw Vizet op mijn eigen manier, tenminste zoals ik hem begrijp, op mijn eigen manier willen verwoorden. Als ik het stuk lees, dan, en dat heb ik waarschijnlijk ook al eerder gezegd, ik maak mij zorgen of dat de rechten die inwoners nu ontlenen aan bestemmingsplannen, aangaande hun leefomgeving, en de zekerheid die ze daaraan menen te mogen ontlenen, of dat die straks, als blijkt bij het implementeren van de omgevingswet en het omgevingsplan, et cetera, wij zeggen alles gaat ongewijzigd over, als nou dadelijk toch blijkt dat er andere mensen gebruik kunnen maken van gaten die er daardoor zijn ontstaan en dat er daardoor bestemmingswijzigingen plaatsvinden, groen verdwijnt met name. Is er dan voldoende waarborg om die bestaande rechten te kunnen handhaven? En hetzelfde gaat over geluid, over parkeren, over al die aspecten die je aan een bestemmingsplan kunt ontlenen.
Uw vraag is duidelijk, meneer Van Heuvel. Wethouder Adriani.
Dank, voorzitter. Ik moet eerlijk zeggen, als mevrouw Vizet het niet meer overziet, maak ik wel een beetje zorgen, want dat is een van de trouwste bezoekers van onze omgevingslab bijeenkomsten. Dus laat ik proberen eerst wat structuur misschien nog aan te reiken. Het raadsvoorstel is opgedeeld in 3 aparte beslispunten, waarvan deel 1 de inhoudelijke opbrengst is van de participatie die we in vorig jaar van mei tot november hebben gehad. En beslispunt 2 vooral gaat over hoe komen we nou tot een goed werkend stelsel. Dus dat is meer de techniek van het omgevingsplan. En 3 vooral gaat over het medebewind van de raad en van de rol van participatie in het geheel. En daarmee hebben we getracht om u in 3 overzichtelijke brokken toch in samenhang dat voor te kunnen leggen. Een van de belangrijkste opbrengsten, denk ik, van de gesprekken die we met de stad hebben gevoerd, zeg ik dan richting de heer Van de Heuvel, is dat er inderdaad, zeker in de bestaande woonwijken, veel waarde gehecht wordt aan het behoud van het goede. En dat is ook consequent als je kijkt wat mensen bijvoorbeeld in het kader van de toekomstvisie 2025 hebben gezegd. En daar hebben we ook getracht in beslispunt 2 een aantal conclusies aan te verbinden. Door te zeggen, in ontwikkelgebieden, daar bieden we ook wat meer ruimte, zoals in City, zoals in Rijnhuizen. Maar al die ruimte die de omgevingswet pretendeert te geven aan initiatiefnemers, die dammen we in die bestaande gebieden echt fors in. Dus dat proberen we nou juist hierop op die manier te anticiperen.
Dank u wel. Andere vragen van algemene aard nog, voordat we andere zaken gaan behandelen. Goed. Met de mooie indeling die de wethouder nu net voorstelt, de verdeling in 3 blokken, zou ik willen beginnen met wat de wethouder definieert als de inhoudelijke participatie. En daar staat om te beginnen dat de omgevingsvisie wordt in basis opgebouwd uit bestaande beleidskaders. En vervolgens wordt die op 5 onderdelen opnieuw aangescherpt. Dat is ruimtelijke kwaliteit. Het beleid wordt aangepast voor de leefomgeving en duurzaamheidsmaatregelen. Erfgoedwaarden worden geborgd. Het tweede is het klimaat. De omgevingsvisie moet sturing en richting geven aan klimaatbestendig Nieuwegein met aandacht voor de ondergrond. Daar is de mobiliteit in het kader van het gezond stedelijk leven richt Nieuwegein zich op verandering van vervoerswijze naar een beweegvriendelijke en toekomstbestendige mobiliteit. Het vierde is de leefomgeving. De juiste balans tussen groen spelen en parkeren. Maatwerk moet mogelijk zijn. En vijf, tot slot, mevrouw Derks, is regio. In de regionale samenwerking kan Nieuwegein met name bijdragen aan de verstedelijkingsopgave, mits toereikende mobiliteitsoplossingen worden getroffen. De regio biedt Nieuwegein kansen voor landschap en energie. De A12-zone blijft de Nieuwegeinse strategische ontwikkellocatie voor de lange termijn. Wie mag het woord geven hierover? Mevrouw Derks.
Voorzitter, puntje 1, punt 2, C3. Daar staat dat een belangrijk gebruiksinstrument om doelen te bereiken bestaat uit een snel en betrouwbaar openbaar vervoer. En nu citeer ik van Teletext, RTV Utrecht. 15 januari wisselstoring op de nieuwe Uithoflijn. 17 januari defecte tram. 23 januari wisselstoring. 28 januari defecte tram. Allemaal goed voor meer dan 3 uur oponthoud. Dat is geen betrouwbaar openbaar vervoer. En dat is datgene wat Nieuwegein wacht. Want wij krijgen, als de lijn verbouwd gaat worden, dezelfde software en dezelfde trams. Dus we krijgen ook dezelfde nukken en dezelfde falen. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat die hoofddrager van ons openbaar vervoer inderdaad snel, maar ook betrouwbaar gaat worden?
Wethouder.
Ja, een tweeledige antwoord daarop. Zoals mevrouw Derks weet, is de kwaliteit van de tram is in handen van de provincie. Hè, dat is de OV-vervoersautoriteit. En collega Eggegoor zit daar echt bovenop. Iedere keer als daar iets in hamert, hangt ze bij de gedeputeerde aan de lijn, bij wijze van spreken. Want we vinden dat echt verschrikkelijk belangrijk. Volgens mij hebben we daar ook onlangs nog schriftelijke vragen over beantwoord. Ook over hoe het dan met vervangend vervoer zit. Ja, waren vragen van mevrouw Vizé. Maar tegelijkertijd, en dit gaat natuurlijk ook over de lange termijn ontwikkeling, hebben we u een paar maanden geleden ook geïnformeerd over de uitkomsten van het BO-Meert. Waarin een stevige financiële reservering gemaakt is voor een drietal grote OV-investeringen, waarvan voor Nieuwegein het nieuwe station Lunette Koningsweg en de versnelling van de Sunijlijn echt heel erg belangrijk zijn om juist aan dit element tegemoet te komen. Maar die moeten er wel komen, willen wij ook aan die woningbouwopgave verder kunnen werken.
Voorzitter, dank voor het antwoord, maar het is geen antwoord op de vraag die ik stelde.
Meneer Van Dam.
Dank u, voorzitter. Misschien komt dat door het gedetailleerde vraag die u stelt. Want het gaat hier om algemene punten. Dus ik zou graag de discussie gewoon voortzetten, voorzitter.
Zeker, mijn zegen heeft u. Andere vragen? Ja. Meneer De Winter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onder punt 1.2 wordt in het raadsvoorstel zelf nogal juichend gedaan over de A12-zone. En dan met name de belangrijkste ontwikkelzone wordt die dan van Nieuwegein genoemd. Op zich is dat logisch, omdat de A12-zone nog tot de meest open gebieden behoren waar Nieuwegein voor een gedeelte over beschikken kan. Dan heb ik het met name over Galenkop. Maar tegelijkertijd, hoe juichend je erover kan zijn, is die A12-zone een van de meest vervuilde zones in dit land als het gaat om CO2 en fijnstof. En daar kunnen de mensen in Galenkop, zeker aan de noordrand van Galenkop, over meepraten die daar wonen. U heeft het in het voorstel over wonen en werken, separaat of in combinatie met elkaar. En ik vraag me af, hoe juichend kunt u blijven als u de feitelijke gegevens rondom de vervuiling in dat gebied interpreteert met betrekking tot die ontwikkelingen die u voorstaat?
Wethouder.
Ja, we hebben al behoorlijk lang geleden, welkom terug in ons midden trouwens, meneer De Winter. Fijn dat u er weer bent. Natuurlijk al vrij lang geleden, in 2010 tot 2012, die eerste ontwikkelvisie voor de A12-zone opgesteld. Voor het gebied Oude Rijn tot aan Lunetten. En daar in feite zowel landschap als werken als wonen in geadresseerd. Inmiddels kijken we zeker vanuit Nieuwegein, maar er zijn wel meer gemeentes in de regio die op die manier kijken. Die zeggen, je zou die A12-zone eigenlijk moeten verbreden. Je zou breder moeten kijken waar je wat doet. Dan komt ook Rijnenburg in het spel. Op dit moment zijn we in het kader van het REP in de U16 precies hiernaar aan het kijken. Van hoe doe je dat nou? Hoe krijg je nou de goede verdichting waar je de minst mogelijke mobiliteitsverwatering van krijgt? En tegelijkertijd toch kunt voldoen aan de uitdagingen van gezond stedelijk leven. En dat gaat eigenlijk precies over het dilemma wat u schetst. Bouw je heel dicht bij de bestaande knooppunten, dan zit je met die vervuiling. Bouw je veel verder weg, dan ga je heel veel meer mobiliteitspendels op gang brengen. Wat ook weer zijn eigen vervuiling met zich meebrengt. Juist die knoop zijn we aan het ontrafelen op dit moment.
Mevrouw Schildkamp.
Ja, dan zag ik dat bij de participatiepunten die inwoners hebben ingebracht, bijna alles wel is overgenomen in het raadsadvies of in het raadsbesluit. Behalve dat ze hebben gezegd, we willen in die A12-zone geen grote verdichting. Grote hoeveelheden woningen. Dat is er niet overgenomen. En waarom is dat niet gebeurd?
Wethouder.
Ja, dat klopt. En ook daar zeggen we wat over in het raadsvoorstel. Eigenlijk hebben we geconcludeerd dat wat we terug hebben gekregen op het thema regionale ontwikkelingen, dat dat eigenlijk heel dun is. Op alle andere onderwerpen hebben inwoners uitgesproken meningen en ook in grote getalen. En op het punt regionale ontwikkelingen eigenlijk nog niet. Eigenlijk hebben we daar alleen maar feedback van gehad op een avond in Nieuwegein-Noord. In een periode dat we net heel erg heftig met elkaar in gesprek waren over windmolens. Dus van alle punten die we hier inhoudelijk aan u voorleggen, is het punt regionale ontwikkeling het minst gevoed door opbrengsten uit de stad. En het meest gevoed door met name de beleidslijnen ook vanuit het REP op dit moment.
Mevrouw Vizé.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik lees bij 1.2.C.2. Ik ga zo meteen bingo roepen, denk ik. Maar, het huidige beleid is gericht op het stimuleren van fiets en OV en het faciliteren van de auto. Maar in de afgelopen jaren heeft het niet geleid tot een verschuiving van de auto naar fiets en OV. En verderop staat er nog ergens, ik zal even besparen welk puntje dat is, van de onnodig autogebruik moet worden teruggedrongen. Nu vinden veel autoritten plaats van minder dan 2,5 kilometer. Het voelt bij mij een beetje alsof we hardhandig de auto uitgedwongen worden.